Wees bij ons, Heer, van Sela, dat is het lied dat we na de verkondiging zingen. En de Bijbellezing die zit in de verkondiging. Misschien heb je de lijst met ondertekenaars van de Nashville-verklaring, toen die nog online stond, gecheckt. En was je benieuwd of ik er ook bij stond. En sommigen onder ons zullen misschien op dat moment gedacht hebben, ik hoop dat hij erbij staat. En anderen zullen misschien gedacht hebben, oh wee, als hij erbij staat. Ik kan jullie zowel teleur als geruststellen, ik stond er niet bij. Ik voelde dan ook geen enkele behoefte om te tekenen. Ik zet mijn handtekening alleen om de Asiya Bibi's van deze wereld vrij te krijgen. Of als het kan helpen om het leven van ongeboren kinderen te beschermen. En ik ben ook niet gevraagd. Dan moet je kennelijk voor in bepaalde kerken zitten of een bekende christelijke Nederlander zijn. En voor zover bekend ben ik dat niet. En het helpt ook niet dat ik niet op sociale media actief ben, want dan ben je wat sneller bekend. Nou heb ik die drang om aan social media deel te nemen nog nooit gehad en nooit gevoeld. En na deze week al helemaal niet. Want wat zijn daar een hoop harde woorden gevallen. En niet alleen daar. Ik ben er opnieuw van geschrokken. Behalve enkele indringende en kundige analyses en beschouwingen, las en hoorde ik vooral vernietigende woorden over geradicaliseerde christenen, fascisten, racisten, enzovoorts, enzovoort. En ik hoorde harde woorden tussen christenen onderling. Tot en met een collega, een dominee, die vraagt of het OM wil onderzoeken of zijn collega's en broeders in de Heer strafrechtelijk vervolgd kunnen worden. Zeldzaam. Ik schrok, en ik niet alleen denk ik, van dezelfde heftigheid en boosheid en polarisatie als in de Zwarte Pieten discussie. En in het vluchtelingenvraagstuk en in, ja, waarin eigenlijk niet meer. Ik las een interview met Mark Schuilenburg, een Rotterdamse criminoloog en filosoof in Trouw deze week. En hij zegt, onze samenleving vertoont hysterische trekken. Maandag komt er een boek van hem uit. Gaat dat zien. Ik denk dat hij gelijk heeft. En hij zegt over die hysterie. Hysterie is de reactie op een gevoel dat je ook in oude medische verklaringen aantreft. Het gevoel dat je de greep op je leven verloren bent. Hij zegt trouwens ook dat de boosheid die onder die hysterie ligt, dat die wel degelijk een reden kan hebben. Dus hij wuift het niet allemaal weg. En als voorbeeld noemt hij bepaalde oude wijken in Rotterdam waar in enkele decennia zoveel is veranderd dat oorspronkelijke Rotterdammers zich er vaak niet meer thuis voelen. Ze voelen zich niet gehoord door de plaatselijke overheid. Ze missen hun gevoel van geborgenheid. En dat duidt op een kloof. En ik verwijs nog maar een keer naar de gele hesjes. Dit is namelijk wat ik zie in onze samenleving. Diepe kloven tussen overheden en burgers. Diepe kloven tussen christenen en niet-christenen. Maar ook diepe kloven tussen christenen onderling. En eerlijk gezegd, ik houd me hard vast voor wat nog volgt. Nou, zonder een dichtgetimmerde cultuuranalyse te geven, zo ik daar al toe in staat zou zijn, durf ik wel te zeggen dat dit inderdaad mede te maken heeft met dat gevoel de grip op je leven verloren te zijn. Er zijn allerlei ontwikkelingen op economisch gebied en politiek gebied die wereldwijd plaatsvinden en die plaatselijk effect hebben. En er gebeurt zoveel bedreigends in de wereld. En binnen een paar minuten nadat het gebeurt, dan heb je dat op je scherm. Dus je weet meteen wat er is. En al die dingen bij elkaar geven een gevoel van onveiligheid. Geven ons het gevoel dat we de grip op het leven kwijtgeraakt zijn. En met wie ben je nog verbonden? En wat mag je nog zeggen? Wat mag je nog vinden? Zonder dat je inderdaad strafrechtelijk vervolgd wordt. En kun je nog wel christen zijn? Kun je nog wel in je eigen land wonen? Nou, ga zo maar door. Maar de werkelijkheid is dat we nooit grip hebben gehad. Dat idee klopt helemaal niet met de werkelijkheid. Wij hebben nooit grip gehad. De werkelijkheid is dat deze wereld nooit veilig is geweest. En dat deze wereld ook pas veilig gaat worden op de dag dat Jezus terugkomt. Toch kun je denk ik wel zeggen dat onze maatschappij al een decennia lang op drift is en de weg behoorlijk kwijt is. En ik denk dat ontkerkelijking die in 50, 60 jaar tijd een enorme vlucht heeft genomen, dat die dat voor een groot deel veroorzaakt heeft. En dan is de vraag wie of wat vult dat gat op? De een zoekt het in het heel strikt vasthouden van hoe het altijd was, hoe het altijd gezegd en gedaan is. En dat heel strak omlijnen. En dat is echt niet alleen binnen de kerk, dat is echt net zo goed daarbuiten. En de ander zoekt het in het ideaal van de vrije markt en het neoliberale gedachtegoed. Met als opmerkelijk feit dat die vrijheid ineens niet meer opgaat als je iets anders denkt. En weer een ander die legt vooral de nadruk op de joods-christelijke wortels en waarden van onze maatschappij, maar koppelt het gemakshalve wel los van de God van die waarden en die wortels. En overal ontstaan groepen en is er wij-zij in plaats van wij. En wij-zij schreeuwt naar elkaar, bij voorkeur in one-liners. En het gevolg? We luisteren niet meer. We luisteren nauwelijks meer naar elkaar. We ontmoeten de ander niet, maar we staan lijnrecht tegenover elkaar. En dat zag ik deze week opnieuw. Want ik denk dat het om veel meer gaat dan om LBHT. Natuurlijk, dat was de aanleiding. Maar het is een patroon. Je ziet het elke keer weer terugkomen. Nou, hoe kom je hier uit weg? Weet je, ook nu is de verleiding groot om het allemaal nog eens eventjes heel scherp te gaan benoemen en te gaan veroordelen. En misschien hoop je dat ik dat doe, dat ik of inhoudelijk heel scherp afstand neem van de Nashville-verklaring, of dat ik inhoudelijk er juist achter ga staan. Maar dat ga ik niet doen. Dat ga ik niet doen. Want dan doe ik precies hetzelfde. Dan polariseer ik en dat wil ik niet. En sinds ik in oktober Bart Brandsma, een andere filosoof, hoorde op de Justice Conference van Tier over polarisatie, hoe het ontstaat, hoe je het soms kunt voorkomen, meestal niet, maar hoe je het in elk geval kunt bestrijden, denk ik daar intensief over na en spiegel ik ook mijzelf daaraan. Want ik heb die neiging ook tot polariseren. En ik had ook van alles willen schrijven en zeggen van de week en willen sturen aan kranten en andere media. En soms moet je op je handen gaan zitten en een wacht voor je mond plaatsen. Nou, dat is best een lange inleiding. Maar ik had hem nodig. En vergeef me als ik de enige ben, dan moet je dat maar weer vergeten. Maar ik had hem nodig. Een lange inleiding om te kijken naar hoe er in Jesaja 42 over Jezus wordt gesproken. Want daarin ligt wat mij betreft de oplossing. In hoe gesproken werd en wordt eeuwen voor de komst van Jezus over hoe Jezus zou zijn als hij hier op aarde rondwandelt. En over hoe hij zal zijn, hoe zijn karakter is, wat kenmerkend is voor hem. Jesaja 42 vers 1 tot en met 4. Ik las het al aan het begin van de dienst. Waar God door de profeet Jesaja aan het woord is en dus spreekt over de komst van zijn zoon naar de wereld. En dan heb ik het over de komst van Jezus als mens. Maar dit hoofdstuk gaat ook al meteen door naar als Jezus straks terugkomt. Hier is mijn dienaar, hem zal ik steunen. Hij is mijn uitverkorene. In hem vind ik vreugde. Ik heb hem met mijn geest vervuld. Hij zal alle volken het recht doen kennen. Hij schreeuwt niet. Hij verheft zijn stem niet. Hij roept niet luidkeels in het openbaar. Het geknakte riet breekt hij niet af. De kwijnende vlam zal hij niet doven. Maar het recht zal hij zuiver doen kennen. Ongebroken en vol vuur zal hij het recht op aarde vestigen. De eilanden zien naar zijn onderricht uit. Wie kijkt naar het leven van Jezus, zoals dat beschreven is in de vier evangeliën, die ziet hoe waar dit is gebleken. Jezus is het recht komen brengen. Onnavolgbaar. Jezus bracht de geboden van zijn vader weer terug tot hun essentie. Hij veranderde ze niet, maar hij liet de oorspronkelijke bedoeling van Gods geboden weer zien. Het hart erachter, de liefde van God. De heiligheid van het leven. Hij aarzelde niet om zonde te noemen. Maar hij was opvallend mild en liefdevol voor wie die zonde begaan had. Daar tegenover staat dat hij scherp als een mes was tegen mensen, ongeacht hun status of positie, die anderen onrecht aandeden of die andere mensen verhinderden bij hem te komen. Hij verzette zich tegen onrecht en hij sprak zegenende woorden tegen wie nu nog lijdt onder onrecht. Denk aan de bergreden in Matthäus 5 tot en met 7, aan de zaligsprekingen. En inderdaad, naar zijn onderwijs luisterde men ademloos. En iedereen was het erover eens. Zo heeft nog nooit een mens gesproken. Hier had men inderdaad naar uitgekeken. De liefde van Jezus was zo goed te horen in het onderwijs dat hij gaf. De liefde van Jezus was zo duidelijk te zien aan de aandacht en de tijd die hij nam voor ieder mens die op zijn pad kwam. Hij had oog en hart voor wie kwetsbaar was. Voor wie niet gezien, wie niet gehoord werd. Wie niet in aanzien was. Voor wie gebroken was door het leven. En of door anderen. En hij kwam niet om mensen te breken die al geknakt waren, maar om te herstellen. En hij kwam niet om de kaars uit te blazen van mensen die al bijna opgebrand waren, maar om hen nieuw vuur en nieuwe kracht te geven, een nieuw leven. En Jezus kwam, zoals hij zelf zei, niet om te oordelen, maar om de wereld te redden. Hij kwam, zoals je in vers 7 van datzelfde hoofdstuk kunt lezen, om te bevrijden wie gevangen zit. Om de ogen te openen van wie geestelijk blind is. Om licht te brengen aan wie in het donker leeft. Wij zijn als kerk geroepen om net zo in de wereld te staan. Om net zo naar mensen te kijken. Met liefde en bewogenheid. Met geduld en ontferming. En dan gaat het niet aan om eerst te beoordelen hoe je naar iemand kijkt. Dan is het homo, hetero, transgender, biseksueel en wie ik ook maar zou zijn vergeten te noemen. Dat je allereerst kijkt met de liefde van God. Met de ogen van God. Met de bewogenheid van Jezus. Jezus deed dat niet door publieke debatten te houden. Ja, hij gaf onderwijs in het publieke domein aan iedereen die dat wilde horen. En als mensen naar hem toe kwamen met vragen, dan gaf hij antwoord. Maar hij zocht zelden echt de publieke ruimte op om te debatteren. En als er antwoorden of als er vragen gesteld werden met de bedoeling hem te vangen, dan gaf hij zo'n wijs antwoord dat mensen afdropen. Maar Jezus schreeuwde niet, hij verhief zijn stem niet. Hij zocht de publiciteit niet. Hij had het ook niet nodig om te schreeuwen of in het openbaar te roepen. En mij dunkt dat daar voor ons lessen uit te trekken zijn. En nogmaals, daar heb ik het niet alleen over deze week, maar in allerlei kwesties. Hoe zijn wij? Hoe reageren wij? Hoe staan wij bekend? Mijn gebed is dat wij vooral bekend zullen staan om onze houding van liefde, van dienstbaarheid, van nederigheid. Dat wij bekend zullen staan om onze bereidheid om te luisteren voordat we spreken, als we al altijd moeten spreken. Mijn gebed is dat we vooral bekend mogen staan om het opzoeken van mensen. Vooral hen die kwetsbaar zijn, die geknakt zijn, die opgebrand zijn. Om hen van hart tot hart te ontmoeten en te steunen. En om zo samen de weg van Jezus te bewandelen en die weg te zoeken. En dat is niet altijd kant en klaar en dat is niet makkelijk. En wat ik al zei, daar wordt ook verschillend over gedacht in onze kerk. Maar je kunt ook samen zoeken naar de weg van God. Je kunt ook met elkaar oplopen in plaats van tegenover elkaar staan. En wat zou het prachtig zijn als wij daar als kerk, en dat in alle bescheidenheid, als wij daar een voorbeeld in kunnen zijn. Als wij tegenover die onverbondenheid en tegenover die polen die tegenover elkaar staan, juist verbondenheid kunnen plaatsen. Of dat aan alle hysterie en haat een einde zal maken, dat waag ik te betwijfelen. Want het gaat ook om grotere dingen. Er zijn ook krachten van de hel actief door mensen heen die dat niet eens in de gaten hebben. En dat zal echt niet stoppen. Het zou heel naïef zijn dat te denken. Deze machten en krachten zullen niet rusten of ophouden om christenen en de kerk aan te vallen. Maar dat is ons pakje aan niet. Wij leven van de belofte dat Jezus zelf straks het recht komt brengen. En die macht en het zwijgen op zal leggen. Toen Jezus onrecht werd gedaan, toen zweeg hij. Omdat het de enige weg was om ons terug te krijgen bij God de Vader. Hij liet zich kruisigen en hij verdedigde zich niet. En dat werd de enige grond waarop wij staan. De enige grond waardoor wij voor God kunnen bestaan. En dat vieren we zo meteen. Dat hij ons leven is. Hij heeft ons het leven gegeven. En niemand anders. En straks komt Jezus terug. En dan zal hij niet meer zwijgen. Dan zal hij recht spreken zoals hij dat alleen maar kan en oordelen. En wij kunnen dat met een gerust hart aan hem overlaten. En tot die tijd doorbreekt zijn licht de duisternis en schijnt in onze nacht. Want zijn waarheid die voor eeuwig is, leidt ons naar die dag.